Afgelopen dinsdagavond na de Bijbelkring was het, geloof ik. Ja, het kan ook woensdagavond geweest zijn. Het gaat allemaal zo snel. Maar toen zat ik nog even te zappen zo. Ik wilde dan, ik kijk er graag even naar CNN of er nog wat nieuws is. Maar ik kwam wat anders tegen. Ik zag ineens iemand ik zal geen namen noemen. Maar die, ik zal maar zeggen, die werd helemaal gekneveld in de strik van de tegenstander. Dat is wat. En als je dan beseft dat je maar één klein woordje nodig hebt om te beseffen dat je geen handtekeningen moet zetten onder de leringen van de tegenstander, maar dat je gewoon mag geloven wat er staat. Want de aarde was niet woest en ledig, maar hij werd woest en ledig. En met dat ene kleine woordje kan je zo ontzettend veel tijd in Gods woord en ruimte vinden in Gods woord om de natuur volledig in overeenstemming te laten zijn met zijn woord. Weet je, ik denk wel eens dat we te veel in de aarde zitten te zoeken en te vroeten en te weinig in Gods woord. Maar echte wetenschap zal nooit in tegenspraak zijn met Gods woord. Daar ben ik van overtuigd. Want het woord zegt, God is betrouwbaar. Dus zijn uitspraken zijn betrouwbaar. En daar gaan we het vandaag ook hopelijk een beetje over hebben met elkaar. Maar we zullen eerst bidden. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat mogen we u dankbaar zijn dat we niet af hoeven te gaan op de meningen van mensen, wetenschappelijke theorieën die maar menselijke wetenschappen zijn. En we danken u, Vader, dat we ook dit jaar stil mogen blijven staan, het hele jaar dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is voor u. En het gaat helemaal niet om het feit dat mensen ergens een handtekening onder zetten, maar het gaat om het feit dat uw reddende armen om ons heen geslagen heeft en dat betekend heeft op Golgotha. Met dat kostbare, alles overstijgende offer van onze Heer Jezus Christus. Zijn bloed dat vloeide voor onze rechtvaardiging. En zijn dood die er moest zijn, zodat u zich met ons verzoende. Dank u wel, Vader, dat we uw woord betrouwbaar mogen achten. Misschien tegen allerlei wind van leer en wind van geest die door de wereld waait. Maar we zien overal om ons heen waar dat toe leidt. Tot chaos en vernietiging. Tot paniek en tot verdriet. Dank u wel dat we uw woord hebben. Dat krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Zodat het vereen scheidt ziel en geest. En dat we onze geest door u geleid mogen weten, door de geest van u die in ons woont. En dat we onze ziel tot rust mogen laten brengen door uw leiding. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Paulus, dat hebben we net gelezen, die schreef in 2 Korinthe over verdrukking en over zware lasten die hij te dragen had. Dat hij een strijd streed die misschien wel, zegt hij, bovenmate was. En als je dan leest wat verzen verder in de verzen 9 en 11 van het gedeelte dat we gelezen hebben, 2 Korinthe 1 vers 9 tot 11, dan staat er eigenlijk, ja, voor ons eigen besef achten we ons als ter dood verwezen, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. Kijk, en dat is nou, eigenlijk komt het erop neer dat bij Paulus gebeurt wat God uitwerkt. Namelijk, het is bovenmate wat je overkomt. Je kan zelf geen oplossingen bedenken, ze zijn er niet. En Paulus wist dat al natuurlijk veel en veel langer. Maar zo is het ook voor ons, dan ga je je richten tot God. En dan leidt het ertoe bij Paulus om juist in die bovenmate verdrukkingen en lijden om om zijn vertrouwen te stellen op God. Het diende er zelfs toe om dat vertrouwen dat hij in God had groter te maken. En dan staat er iets typisch. Dat we niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. Maar hij was bevreesd of hij wanhoopte of hoe je dat ook mag omschrijven. Die dood was hem heel dichtbij gekomen. Dat hij zelfs voor zijn leven vreesde. En dan weet hij, en daar heeft hij al over gesproken tegen de Thessalonicenzen. Dan weet hij dat God doden opwekt. Hebben we 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18 niet gekregen? Waarin staat dat de zij die in Christus ontslapen zijn, met hem weergebracht worden. Dat Jezus hen zal leiden. En samen met ons zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, Paulus die moet gedacht hebben, als God nou zo'n grote overwinning kan geven, dat hij hen die gestorven zijn weer zal doen opstaan. En dat we hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Als God zo'n overwinning nou kan scheppen. Nou, dan kan hij toch ook overwinning scheppen over al die kleinere dingen die me in mijn dagelijks leven overkomen. Kijk, en dat zegt Paulus hier ook, hè. Mijn vertrouwen stellen op God die doden opwekt. Nou, als die dat kan, dan kan die alles. Daar komt het eigenlijk op neer. Het uitzicht op een redding in de toekomst. En daar geloven we bijna, denk ik, stuk voor stuk aan. U heeft toch uw handtekening niet onder andere dingen gezet, hè? Nee. We geloven dat God in staat is en zal doen wat hij zegt. Doden opwekken. Tot een volkomen nieuw leven. En als we dat nou geloven, dan mogen we toch ook geloven dat hij die andere dingen ook zal doen die hij beloofd heeft. Dat te weten van de toekomst, dat zou in ons een groeiende overtuiging van Gods betrouwbaarheid voor elke dag ook moeten geven. Het gaat niet alleen om wat in de toekomst zal gebeuren. We zijn daar natuurlijk heel druk mee bezig. En ik ben blij met alle broeders die mij e-mails sturen en me deelachtig maken van al die ontwikkelingen die er zijn. En het is natuurlijk een tijd waarin we leven dat we mogelijkerwijs denken, nou, het zou de vervulling wel eens kunnen zijn van Gods profetie aangaande Israël. En onze voorverwachting, zodat het voor ons misschien nog dichterbij komt, dat moment van hem tegemoet gaan in de lucht. Maar we weten dat moment niet. Maar we weten wel dat het gebeuren gaat. Nou, laat dat dan een werkingskracht hebben voor vandaag. De huidige zekerheid van onze verlossing. Daar gaat het om. Want Gods belofte, en niet alleen maar zijn toekomstige belofte voor de toekomst, maar Gods belofte, die staan zo talrijk voor het nu. Wist u dat Paulus mogelijkerwijs veel meer zegt over Gods belofte voor ons huidige bestaan dan dat hij spreekt over de toekomst? Dat is echt waar, hoor. Paulus die spreekt over de redding van de begeerte van het vlees. De redding uit de verdrukking van ons denken, waardoor we 's nachts niet slapen, maar liggen te tobben, zal ik maar zeggen. Paulus die spreekt over de bevrijding van onze ijdelheid en van onze trots. En daar spreekt hij veel vaker over dan over onze toekomstige redding. En als hij dan spreekt over die toekomstige redding, hè, en dat doet hij met name bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen, maar vergeet ook de Filippenzenbrief niet, hoor. Waar gewoon een aantal malen gewoon over de dag van Christus gesproken wordt. Dat is die dag dat we hem tegemoet gaan. Maar aan de Thessalonicenzen 4, als je dat nou pakt. Zullen we dat eens doen? Laat het maar gewoon doen. Je hebt je Bijbel toch bij u. Dan heb je niet het gevoel dat je voor niks meegenomen hebt. Als we nou lezen in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13, hè. Doch we willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt. Dus dat is een nu. Je bent nu bedroefd over hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen. Een bedroefdheid die eigenlijk geen uitzicht heeft. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Nou, dat is een toekomstverwachting. Maar waartoe zegt hij dat? En dat zegt hij dus ervoor. Opdat je niet bedroefd bent zoals de andere mensen. Opdat je nu niet die grote bedroefdheid hebt waarvan je zegt van, ik weet niet hoe dat verder moet in de toekomst. Er is toekomst, maar daarom mogen we ons nu vertroost weten dat dat gebeuren zal. Een andere belofte aan de Thessalonicense, laten we maar even bij blijven. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Een heleboel mensen die zijn bang voor, ook gelovige mensen, zijn heel bang voor de grote verdrukking die komen gaat. Die zitten nu allemaal schuilkelders te bouwen en allemaal voorraden op te hopen dat als die tijd komt en ze kunnen niet meer kopen en verkopen omdat ze een zegel niet op een hand of voorhoofd willen hebben. Nou, dan moeten ze toch ergens, dat zijn net eekhoorns zal ik maar zeggen. Ik bedoel, die maken ook een soort wintervoorraadje. Nou, die mensen doen dat ook, want ze vertrouwen Gods woord niet. Dat we niet gesteld zijn tot toorn, maar tot verkrijgen van heerlijkheid. En dat vertrouwen op Gods woord en dat kennen van Gods woord is zo belangrijk voor het nu. Thessalonicenzen nog een keer. 5, geloof ik, vers 24. Getrouw is hij die u roept. Hij zal het ook doen. Kijk, en daar gaat het om. We hebben niet een God die wat belooft en dan denkt van laat ze maar tobben. Maar we hebben een God die wat belooft en het ook uitwerkt in ons leven. Thessalonicenzen 2, het vervolgverhaal zal ik maar zeggen. Hè? De toekomstige aanduidingen van de afval die komen gaat. Nou ja, dat is zo toekomstig niet meer zou ik zeggen. Kerken die puilen echt niet uit. En als ze dan uitpuilen is het dan met mensen die dingen afschaffen uit Gods woord. Hè? Die niet meer geloven. Die denken dat ze het zelf beter weten dan God. Hè? En er wordt geprofiteerd over de komst van de man van wetteloosheid. Nou, daarvan zegt Paulus, die dingen die gaan komen en het wordt een chaos en het wordt een gigantische puinhoop hier op aarde. Wordt of is? Nou, moet u maar bepalen. Maar daarvan zegt hij, dat zeg ik je, opdat je niet spoedig je bezinning verliest. Of in paniek raakt, gealarmeerd raakt. Hè? Wees nou niet bezorgd, wees niet in vrees, wees niet in paniek voor roerige tijden die gaan komen. Vlak voordat onze Heer gaat komen. Het moet allemaal gebeuren. Als het niet zou gebeuren, dan moest je in paniek raken, zal ik bijna zeggen. Maar als het wel gebeurt, dan gebeurt het overeenkomstig Gods woord. En het gebeurt in onze tijd, het gebeurt om ons heen. We zijn toch niet blind? God voert zijn plan uit. Nou, ik zou zeggen, vrees niet. God voert zijn plan uit. God voert zijn plan uit. God voert zijn plan uit. Wat geweldig is dat. Wees toch gerust, want hij voert zijn plan uit. En hij kent jou en hij kent mij. Hij kent ons iedereen op onze in onze omstandigheden. En hij weet alles. God voert zijn plan uit. De Heer is betrouwbaar. Die je zal doen vaststaan en bewaren van de boze. Zelfs als je afwijkt, hè? Als je bewust afwijkt van datgene wat Gods woord zegt. En je toch een beetje verstrikt raakt, hè? In de strikken van de tegenstander. Dan is het nog zo dat je niet verloren bent. Hij zal je heus wel doen vaststaan en bewaren. Op een bepaalde manier. Maar eigenlijk is het beste om dat vertrouwen op hem 100% te hebben. Echt 100%. En dat is heel moeilijk hoor. Mevrouw Pilon is onlangs overleden, dat heeft u van gehoord. En als ik het me nou goed herinner, hè, was het een week voor ze overleed. Toen zei ze, nee, al die toestanden, doe maar niet. laat mij maar, laat me maar. Want God is betrouwbaar, die me niet zal overlaten aan beproevingen die boven mijn macht zullen gaan. Maar samen met de beproeving zal hij ook voor het vervolg, hè, zorgen. En hij zal me in staat stellen om het te ondergaan. Dat is geloof. Dat is geloof voor nu. Dat is God betrouwbaar achten en weten, het is in zijn hand. En wanneer wij nou in staat zijn om dat vertrouwen, ook in ons eigen leven uit te werken, laat ik het zo zeggen. Wanneer we dat aanvaarden, dan zal je zien, want dat kan alleen maar door Gods geest die in ons werkt. Hè? Ik bedoel, zo is het nou eenmaal. Geloof is ook een combinatie dat Gods geest in ons gekomen is. Hè? En zo is die gave van geloof aan ons geschonken. Maar als we nou met dat geloof niks doen, als we nou zeggen, ja, God is getrouw, nou fijn, je draait je om en je gaat allerlei andere dingen doen die waardoor je het zelf gaat zitten regelen, waardoor je zelf eekhoorn wordt, zal ik maar zeggen. He, allemaal zelf zorgen. Ik wil mezelf redden, want ja, stel je voor dat. En zo zijn we soms de hele dag bezig met voor onszelf te zorgen op een manier die in niets lijkt op die God betrouwbaar achten. Maar wanneer je God betrouwbaar gaat achten, wanneer je het echt gaat toepassen, dan zal je zien. Dan is die werkingskracht van Gods geest begint te groeien en te groeien. Maar ja, we zijn, ik heb dat ook hoor, op sommige momenten moet ik zeggen. Net bijrijden, zal ik maar zeggen. Als je naast iemand zit in de auto, dan komt overal het gevaar vandaan. En zie je dit, en zie je dat, pas op, achter je, voor je, opzij. En we zijn in staat om de bestuurder van de stoel weg te duwen en zelf het stuur te pakken. Ja. Nou, dat doen we dus met God ook. Dat is het hele punt. Wij zijn bijrijders en we zien overal problemen en gevaren. Terwijl ik ken geen betere bestuurder dan God. Ja, misschien niet in een auto, alhoewel, je weet nooit. Maar het gaat om de besturing en de leiding van ons leven. Het gaat om de besturing en de leiding van zijn plan dat hij uitwerkt. Hij is betrouwbaar. En hij weet alles en hij overziet alles. En wij met ons, we hebben toch wel een aardig verstand zo hoor. Ik bedoel, in vergelijking met een muis hebben we heel wat meer. Vinden jullie ook niet? Maar in vergelijking met God is het helemaal niks. En dat is het punt. Hij overziet alles. En wij met onze 90, 100. Ik ken iemand die is 100 jaar geworden in februari. Ben ik op bezoek geweest. 100 jaar. En nog heel helder. Nou, hoe oud is God? Die was er al voordat er maar tijden waren. Hij heeft alles bedacht. En behalve bedenken heeft hij het nog uitgevoerd ook. En u zit hier als de uitvoering, als het zijn maaksel zeggen we dan, de uitvoering van zijn gedachten, dat ben u. Heel tastbaar, handen en voeten en van alles en nog wat zitten aan u. En zorgen heeft hij ook bedacht. Die heeft hij ook. En hij weet ervan, want hij heeft ze nog bedacht voordat u ze meemaakt. Begrijp je nou? Zo zit het een beetje in elkaar. En dat is best moeilijk hoor. Ik wil helemaal niet zeggen dat het makkelijk is, maar overgave is een zaak van vertrouwen. Van vertrouwen. Betrouwbaar is God. En de toekomstige en de tegenwoordige ontwikkelingen en omstandigheden en gebeurtenissen zijn allemaal in zijn hand. Weet u wat ik gedacht heb? Wanneer het nou moeilijk is, hè, dan moeten we eigenlijk blij worden. Als we blij zijn, hoeven we niet blij te worden, want we zijn het al. Nee, als het moeilijk is, als we bedrukt zijn, als we verdriet hebben, dan moeten we blij worden. En nu gaan we oefenen om blij te zijn als het straks moeilijk is. En daarom ga ik nu met u een lied zingen. En dat lied mag u zingen in de moeilijkheden. Hans, we gaan een lied zingen met elkaar. Goed idee? En dat is een lied. En dat is een heel gek lied als je verdriet hebt. Maar dat is het lied Met vreugde zal ik tot u zingen. Dat, ik weet iemand die dat een heel mooi lied vindt. Dat hij even u kon oefenen wat u moet doen als het straks moeilijk is. Die teksten, kent u die uit uw hoofd? Nou, zing hem nog een keer hoor. Nee, oké. Okay. Hans wil wel. Nou, zoiets geks. Nou, weet u, het probleem is een heel klein beetje als je in de benauwdheid en in de druk zit, dan heb je. Dan haal je niet zo makkelijk dit uit je binnenzak om 2 Korinthe 1 te lezen. Maar dat lied, dat kan je altijd bij je hebben. Begrijp je? En dat is een lied wat zingt van zijn verlossing. Zijn verlossing niet in de toekomst, maar dat zingt van zijn verlossing nu. En ja, dat vond ik eigenlijk. Voor mezelf is het wel eens een hulpmiddeltje. Ik ben ook wel eens, ik heb ook wel eens het gevoel van, nou ja, het kon wel beter of zo. Ja, zou ik niet zeggen, maar het is echt zo, dat denk je wel eens, is het dom, hè. Nou, God doet alles samen, werk het ten goede. Dus waarom denk ik dan, het kon wel beter? Het kan niet beter, hè? Want God doet het. Hè? Maar toch, dan heb je toch, om dat bevestigd te krijgen in je hart, en dan is zo'n lied zingen is best fijn. Ik doe dat wel eens onder de douche en zo, en... En tijdens mijn werk. Ja, echt waar. Ja, niet hardop hoor. Dat moet ik, onder de douche, dat kan hardop. Maar tijdens je werk. Er zitten andere mensen te werken. Dus dan moet je heel een beetje wat mee oppassen. God is de betrouwbare. Kijk, we gaan gewoon even verder. Paulus geeft ons aanwijzingen voor ons leven. En... Maar dat doet hij niet op een manier dat je zegt van, nou hier zijn 10 regeltjes. Nou, wordt 10, ach. Goed, 10 regeltjes. Leer ze maar uit je hoofd en dan komt alles goed. Nee, Paulus geeft geen compleet pakketje van regeltjes en dingetjes die je moet doen. Weet je wat Paulus aanwijst? Paulus wijst een ontdekkingsreis, geeft hij aan. Paulus die zegt van, er is veel meer dan je denkt. Die betrouwbare God, die is er elke dag. En elke dag kan jij met hem op reis gaan. Elke ochtend zegt je vader, ik ben weer wakker. Fijn, dank u wel, ik heb goed geslapen of minder goed geslapen, maar ik ben toch nog een uurtje in slaap gevallen. Ik ben nu weer wakker. Ik ga vandaag met u op reis. Ik ga vandaag met u op ontdekkingsreis. Wat heeft u, weet u... Dat is al een heel oud gegeven. In Psalm 92 kan je dat lezen. In vers 2 daar staat... In de morgen spreek ik van de goedheid van de Heer. Zo begin je de dag. Je spreekt van de goedheid van de Heer. Vader, waar gaan we vandaag naartoe? Welke ontdekkingsreis? Wat laat u me weer ontdekken? Gijs, zegt hij dan tegen mij. Ik laat jou vandaag ontdekken hoe betrouwbaar ik ben. Geweldig. Met vreugde zal ik tot u zingen. En wat zegt die psalmist dan? En in de nachten vertel ik over zijn trouw. Hij bevestigt het. En 's ochtends beginnen we ermee en 's avonds sluiten we de dag ermee af. En zo is ons leven en de nacht wanneer we slapen omvat door zijn trouw. Die ontdekkingsreis, dat is niet een reis waarin God zegt van, nou, laat maar eens zien wat je kan. En ik zal eens eventjes zo een beetje gaan kijken of je het wel goed doet. Nee, het zijn geen regeltjes. Het is samen met hem op pad. Zijn maaksel zijn wij. En hij maakt ook de goede werken waarop wij mogen wandelen. Nou, dat zijn twee maaksels. En dat past perfect samen. Zijn maaksel zijn wij. Fantastisch, toch? Hij kent ons. We hebben een liedje van binnen en van buiten enzovoort. Nou ja, we blijven niet zingen tijdens de predikatie. Maar zijn maaksel zijn... sorry, dat mag u weten. Mag u zich van bewust zijn dat hij iedere vezel van uw lichaam gemaakt heeft. En onze redding, hè, dat komt niet voort uit het feit dat ik heb geloofd of ik heb belijdenis gedaan. En nu ben ik gered omdat ik iets gedaan heb. Nee, de echte essentie van geloof is eigenlijk het vertrouwen te hebben in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En te beseffen en te belijden vanuit je hart. Jezus is Heer. Tot lof en eer van God de Vader. En te weten dat God een plan maakt. En dat hij dat succesvol, 100% succesvol zal afmaken. Als het nou gaat om zelf iets doen. Hè? Er staat een heel, heel prachtig verhaal in een van de evangelieën, Lucas geloof ik. En dat noemen wij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hè? De goede Samaritaan, zal ik maar zeggen. Nou, als je dat verhaal leest, is het in Lucas 10. Dan stelt een wetgeleerde stelt een vraag aan de Heer Jezus. Staat ook bij, ja, daarom is het ook een wetgeleerde, om hem op de proef te stellen. Hè? Om hem uit de verdediging te lokken enzovoort. En dan vraagt die wetgeleerde, van wat moet ik doen? Nou, daar gaat het al, hè? Wat moet ik doen dat ik het eeuwige leven, hè? Eonische leven, eeuwige leven, zal ontvangen? Nou, dan praten ze een beetje heen en weer, zal ik maar zeggen. En dan antwoordt de Heer met een wedervraag. En dan zegt hij, je moet de wet vervullen. Nou, kortom, zegt de Heer Jezus, het liefhebben van de Heer, je God met heel je ziel, met heel je hart, met al je kracht en met heel je inzicht en je naast als jezelf. Nou, dacht die wetgeleerde waarschijnlijk van, dat eerste laten we dat maar eventjes, wie is mijn naaste? Zegt hij dan, want de rest, dat dacht hij, daar kom ik toch niet aan toe. Wie is mijn naaste? Nou, dan wil ik wel eens even horen wie mijn naaste. Nou, en dan gaat de Heer Jezus vertellen over de goede Samaritaan. Nou, u kent het verhaal, er ging een man op weg naar Jericho vanuit Jeruzalem. Hij daalde af, geloof ik, dat staat. En die werd overvallen en die werd helemaal bont en blauw geslagen, enzovoort, enzovoort. Wat wij, hoe noemen we dat tegenwoordig, zinloos geweld. Nou, of misschien zinvol geweld als hij veel geld bij zich had, maar in ieder geval geweld. En hij lag er aan de kant van de weg. En dan lag hij al hulp. Die man was helemaal hulpeloos. Die man had hulp nodig. Laten we nou maar denken dat die man nou die wetgeleerde was die vragen gesteld had. Het zou kunnen. Het was een wetgeleerde, een fariseer of wat dan ook. Nou, die lag daar langs de kant van de weg. Dat is een liedje van. En dan komt er een leviet en een priester langs. Nou, die lopen er voorbij. Ja, waarom? Die leviet en die priester, dat zijn de beelden van de wet en van het religieuze systeem. En kan dat hem redden? Nee, daar zat hij zelf in. En hij had net begrepen dat hij de wet niet kon houden. Hij kon niet, zoals de Heer Jezus gezegd had, je naaste liefhebben als jezelf. Hij kon niet God liefhebben met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn inzicht, heel zijn enzovoort. Hij was al half dood toen hij die vraag stelde aan de Heer Jezus. En in het verhaal is hij nog steeds half dood. En dan komt de wet langs. En dan komt de hele religieuze dienst van Israël langs. En die gaan voorbij, want ze kunnen hem niet helpen. En dan komt er eentje langs die hem helpen kan. Een veracht mens. Een Samaritaan. iemand van het allerlaagste allooi in de ogen van de wetgeleerden. En die kan hem helpen. En die hijst hem op zijn ezel. Een ezel op een ezel, zou ik maar zeggen. Die hijst hem op zijn ezel. En die wordt naar een herberg gebracht. En die man, die Samaritaan, die betaalt geld voor hem. Zorg goed voor hem. En ik geef je al van geld. Zorg ook goed voor hem in de toekomst. Dat is wat. Hij, die zichzelf niet kon helpen, wordt geholpen door hem. Die zal betalen voor zijn noden nu en voor zijn noden in de toekomst. Is dat geen fantastisch verhaal? De toekomst en het heden, ze horen onverbrekelijk bij elkaar. En ons vertrouwen op hem voor de toekomst mag in ons een geweldig vertrouwen wekken voor het heden. Eigenlijk ja. Wanneer we nou, moet u voor uzelf zeggen, ja, dat beaam ik. Oké, dan ga ik een paar dingen zeggen. Wanneer we beamen dat God barmhartig is. Wanneer je beaamt dat God je lief heeft. Wanneer je beaamt dat God betrouwbaar is. Wanneer je beaamt dat God alles doet samenwerken ten goede. Ik kan nog veel meer dingen noemen, maar ik wil niet te veel u laten beamen. Want het woord amen betekent betrouwbaar, hè? Wanneer u die dingen beaamt, wordt dat dan niet eens tijd om het aan hem over te laten in plaats van alles zelf te regelen? Hem betrouwbaar achter, laat het dan bij hem. Laat het aan hem over. Hij kent onze tranen, hij kent ons verdriet. Hij is meegegaan met degene die hij voor ons overgegeven heeft. Denkt u niet dat hij verdriet en tranen kent? Tuurlijk, en hij weet hoe het in ons leven is. Maar hij weet ook, verderziend, dat hij al dat verdriet en al die tranen zal gebruiken tot het goede. Want hij doet het toch samenwerken ten goede? Laten we nou vaststellen dat we zelf niets kunnen doen aan onze redding. Dat we onze eigen situatie door al ons gewroet en enzovoort, dat we dat eigenlijk niet kunnen verbeteren, maar dat hij het is, die elke dag in ons leven aanwezig is. Je hoeft geen bergen te beklimmen, je hoeft geen zeeën over te gaan, maar hij is bij je, in je hart. Die hele dialoog tussen die wetgeleerden en de Heer Jezus, met dat verhaal van de Goede Samaritaan, dat geeft één hele grote conclusie. Je kan niks zelf doen aan je eigen redding. En die wetgeleerde dacht dat hij dat wel kan en het was een compleet verkeerd uitgangspunt. Hij dacht dat hij de middelen had om zichzelf te redden. Want God had hem toch de wet gegeven. En de godsdienst en de besnijdenis. Helemaal, dat was niets kon hij zelf doen. En dat moest hij beseffen en dat moest hij leren. Hij was een halfdode mens op weg om helemaal dood te gaan. Een halfdode mens. Die al bijna alle relatie met God verbroken had. Omdat hij het zelf zo goed wist. Omdat hij zelf de handtekening onder zijn eigen leven kon zetten. En dan komt er iemand langs die hem opbeurt. Die hem weer leven geeft. Het leven is heel eenvoudig. En ontzettend gecompliceerd. Maar laten we nou die ontzettende gecompliceerdheid van ons bestaan eenvoudig maken. En zeggen, het hangt af van vertrouwen. Het is of vertrouwen op jezelf, dan maak je het gecompliceerd. Of het is vertrouwen op hem. En dan draagt hij je waarheen je wil. En zolang we als mensen niet beseffen hoe machteloos we zijn, hoe zwak we zijn, dan blijft het een compleet fiasco. Zoals heel onze maatschappij ten diepste dreigt een compleet fiasco te worden. En uiteindelijk zullen we gillen, nou niet wij, want dan zijn we weg, maar zal de maatschappij gillen om die sterke man die hen redden zal. En redt hij hen? Nee, hij stort ze compleet in het verderf. Maar God is de redder die daarna aan het werk gaat. Kijk, voor ons geldt die wet natuurlijk niet. Hè? We kunnen zeggen, het verhaal van die Samaritaan is niet voor ons. Nou, wel degelijk is dat voor ons. Want net als die wetgeleerde is het bij ons zo, niemand is rechtvaardig en niemand is goed, zelfs niet één. We hebben niet eens kracht om rechtvaardig en goed te zijn. Laten we het dan aan hem overlaten, die ons rechtvaardig aan hem overlaten, die ons troost, die ons bemoedigt. En die zegt, ik weet wie je bent, ik weet waar je bent en ik weet zelfs waar je naartoe gaat. Laten we ons maar overgeven en volkomen vertrouwen op die levende God die ons ook leven geeft. Elke dag opnieuw. Amen.